Handelingen 4 eindigt met een introductie van het een en ander, namelijk vanaf vers 32 wordt geschreven, wat we eerder ook al tegenkwamen trouwens, dat de gelovigen in Jeruzalem, van de allereerste categorie was dat dus, dat die waren eendrachtelijk bijeen, heet dat dan, hè? En er staat, ze waren één van hart en één ziel, en niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren gemeenschappelijk. Dat wil zeggen dat er ook in materieel opzicht voor elkaar gezorgd werd. Iets wat we zo sterk uitgedrukt later niet meer tegenkomen. En misschien heb ik u al wel gezegd dat je natuurlijk ook kunt vaststellen dat het uiteindelijk met die gemeente in Jeruzalem toch niet goed kwam. Ook in materieel opzicht, want anders had Paulus niet een inzameling, een collecte hoeven houden op het zendingsveld voor de moedergemeente. Ik wou het woord moederkerk nou niet gebruiken deze dagen, maar doe maar. Vindt ook geen goede term. Maar in dat verband lezen wij dat inderdaad bepaalde dingen van waarden, dat is gewoonlijk het onroerende goed, werden te gelden gemaakt. Ik kan er niet al te veel van zeggen. Ik kan ook niet zeggen dat het gebruikelijk was of zo. Maar het wordt hier toch als iets bijzonders geïntroduceerd. Namelijk, er was één apostel. Nou ja, een discipel heet dat, een gelovige. Onder de naam Jozef. Want dat staat in vers 36. Alleen staat het zo niet in de Statenvertaling. Om een of andere reden heeft men de Griekse spelling aangehouden in de Statenvertaling. Maar elke andere Nederlandse vertaling die ik heb nagekeken staat gewoon Jozef. Want dat is de Hebreeuwse oorspronkelijke variant daarvan. En dan laat ik het ook maar bij, dan moet het ook zijn. Ook bij de broeders des Heren wordt ook ene Jozef genoemd in de Statenvertaling. Dat moet ook net zo goed Jozef zijn. Ik weet alleen niet waarom ze bij Jozef van Arimathea dan toch vertaald hebben met Jozef. En niet met Jozef. Mij maakt het verder ook niet uit. Die S aan het eind van de naam, dat is typisch Griekse uitgang. Dus laat me zitten. Kijk, ik heet Albert. Zou ik nou Rooms geweest zijn van huis uit, dan zou ik ingeboekt zijn geworden als Albertus. Want dan moet er us achter. Mensen die Johan heten dan Johannes. Enzovoort. Zo, nee, zo gebeurt dat echt. Hè. En iemand heet Gert, maar als die Rooms is, heet hij Gerardus. Ik heb wat familienamen. Nee, en persoonsnamen moeten nazoeken in de Achterhoek. Maar een deel van de Achterhoek is Rooms. Dat wil zeggen rond, hoe heet dat daar, Groenlo. Daar is mijn Rooms. En daar krijg je de voornamen allemaal in de Latijnse versie. Dus ze heette gewoon Zweer. Dat is een goede naam. Al of niet met een Z of een S aan het begin. Maar ze worden ingeboekt als Severus. Hè? Ja. Via Latijn enzovoorts, dan krijgen die rare uitgangen erachter. Maar je moet je er niks van aantrekken. Het is Jozef in de Statenvertaling, maar hij heette Jozef. Goed. Ene Jozef, die trouwens alleen hier zo genoemd wordt. Dus listen very carefully. Er staat hier maar één keer, zal ik maar zeggen. Only once heet dat, hè? In goed Frans. Er staat er maar één keer. Jozef, want er staat meteen achter van de apostelen toegenaamd Barnabas. En ik heb niet bijgehouden hoe vaak de naam Barnabas voor deze man gebruikt wordt vervolgens in een boek Handelingen. Of waar dan ook. Maar hij heet nooit meer Jozef dan wel Jozef. Hij heet vanaf hier meteen Barnabas. Zodat meteen de eerste vraag is, Nou ja, die schrijf je op. Terwijl je verder leest, onthoud je die namen. U weet wel, hè? Dat, zo werkt dat. Je vraagt je af, waarom moet zo nodig ons verteld worden dat hij eigenlijk Jozef heette? Als het verder toch geen rol van enige betekenis speelt. Het antwoord is, het speelt wel een rol van enige betekenis. Daar komt hij namelijk. Wanneer was? Het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting. Ja, Barnabas. Barnabas, vooruit, zoon der vertroosting. Hij was een leviet. Komt verder ook niet meer voor. En bovendien afkomstig uit Cyprus. Al moet ik u zeggen, als iemand een leviet is, is hij vermoedelijk binnen de context van de Bijbel ook inderdaad een Jood van huis uit. Maar dat is een omstreden begrip. Want ja, het begrip Jood in de Bijbel is een religieuze aanduiding. Hè? De vraag is maar of hij ooit Joods was in die zin. En etnisch, ja, dan is het nog meer omstreden. Dus dat is helemaal niet aantoonbaar. Het zijn heel moeilijke begrippen. Maar het wordt in de Bijbel vermeld, een leviet. En dan was hij ook nog afkomstig van Cyprus. Dat is toch niet het, laten we zeggen, het nationaal tehuis voor het Jodendom of voor de Joden of wat dan ook. Toch? Cyprus. Kypros. Cyprus. Heb je het even geteld? Kijk eens aan, zie je? Maar ja, maar het is maar één keer Jozef en het is algemeen niet bekend ook. Men raakt het kwijt. Men leest hier trouwens overheen. Dat komt mede omdat als je meteen doorleest in hoofdstuk 5, word je geconfronteerd met zeker man met name Ananias en bovendien zijn vrouw Safira. En we weten allemaal dat het slecht met hen afliep. En als je nou, zoals wat iedereen doet, ethiek bedrijft, zo van welk voorbeeld moet ik hier niet navolgen, wat doen die mensen verkeerd en hoe moet ik het beter doen, dan heb je een groot probleem dus, hè. Nou, daar blijf je dan vanzelf op vastzitten. En die man aan het eind van hoofdstuk 4, die vergeet je dan gewoon. Dan moet ik u zeggen dat dat ook de bedoeling is eigenlijk met iemand die Jozef heet. Toch? Ja, ik druk me wel eens wat vervelend uit, zoals nu ook natuurlijk. Maar u weet toch hoe het is met iemand die Jozef heet in de Bijbel. Die wordt vergeten. Dat is ook het laatste vers van, wat is het, hoofdstuk 39 is het geloof ik, van Genesis. En de schenker vergat Jozef. En die had het zo gezegd, en als je nou straks weer bij Farao staat, dan vertel eens even over mij dat ik hier zit, enzovoort. En dan staat er, en hij vergat Jozef. En we nemen het hem nu nog kwalijk. Hoe kan die man nou Jozef vergeten? En het antwoord is omdat hij een profetische functie vervult in de Bijbel en dat is het dan. Jozef wordt nog helemaal vergeten. Deze ook, die van Nazareth trouwens ook, althans binnen de Bijbel. Het is dat hij in ere gehouden wordt in de Romeinse traditie. Want ja, als je Maria in ere houdt, dan moet je ook Jozef in ere houden dus. Sint Jozef heet hij dan, hè. Maar in de Bijbel ben je hem zo kwijt. Nog eventjes helemaal in het begin en dan ben je hem kwijt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Jozef van Arimathea. Waarvan ik altijd zeg, nou ja, die wordt met veel aplomb geïntroduceerd in de Bijbel. Belangrijk man, dat blijkt uit de beschrijving. Het zal wel heel wat voorstellen. Maar Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, weet u wel. En dan... En je hoort er nooit meer wat van. Binnen de Bijbel. Maar je vindt hem wel. En hij was wel belangrijk. En als u het mij vraagt, ook met terugwerkende kracht. Want ik had altijd al een paar vragen. Maar wie was dan toch die figuur die... En wie was toch die... En dan ineens komt er een Jozef van Arimathea. En dan denken we ineens... Gut, zou hij dat geweest zijn? En hoe langer ik daarover nadenk, hoe zekerder ik daarvan ben, zal ik maar zeggen. Maar wij vergeten hem. En wat van het grootste belang is natuurlijk, is dat bij de roeping van Israël, meteen aan het begin van de roeping van Israël als volk, dat wil zeggen de geboorte van het volk uit Egypte, de verlossing uit Egypte en wat het maar was, hele toestand in Egypte, daar hebben wij de figuur van Jozef, die trouwens zelf in hoge mate een bijdrage geleverd heeft, zijns ondanks, aan het feit dat Israël, althans de hele familie, in Egypte terecht kwam. Niet dat het zijn wil was, maar ik bedoel, hij heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Als die broers hem niet naar Egypte verkocht hadden, zal ik maar zeggen, dan zou menselijkerwijs, dat kan helemaal niet dit wat ik nou zeg, menselijkerwijs, maar dan zou, dan vraag je af, hoe zou dan Israël, die Israëlieten allemaal in Egypte terecht moeten gekomen zijn, die Hebreeën. Enzovoort. Dat lag aan Jozef. En wat daarna wordt ons ook nog vermeld dat hij van ganswege vooruitgestuurd is om hen in het leven te behouden door een grote verlossing en tot een overblijfsel te stellen op aarde. Staat er allemaal, hè? In verband met Jozef. Maar wij zijn in de christelijke traditie compleet vergeten dat aan die man het eerstgeboorterecht van, dat wil zeggen binnen Israël, wordt toebedeeld. We zijn niet helemaal vergeten dat het koningschap over Israël werd toebedeeld aan Juda en daarmee aan de stam van Juda. Dat weten we omdat we elk jaar met kerst dat ingedoctrineerd krijgen. Ingedoctrineerd, ja. Toch? Want omdat hij uit het huis en geslacht van David was en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En nog in het laatste Bijbelboek de leeuw, ziet de leeuw uit de stam van Juda enzovoort. Dat vergeten wij dan dus niet. En van Levi weten we ook precies hoe het zit. Want dat was de stam met het priesterschap. Werd pas iets later geregeld, maar het was nou helemaal zo. Dat weet ook iedereen. We spreken over Levitische offers en Levitische wetten. En Levitisch priesterschap. Tot het Nieuwe Testament, dat weten we allemaal. Maar Jozef. Maar die kreeg het eerst geboorterecht. Dus die was eigenlijk dominant in Israël en bovendien de erfgenaam van de naam Israël. Want dat hoort bij eerstgeboorterecht. Maar in de christelijke traditie is men dat compleet kwijt. In de Joodse ook hoor. Nou ja, daar heeft men er wel iets van gemaakt, maar dat is helemaal buiten de Bijbelse orde. Ik sta even te denken, zal ik dat nou vertellen of niet? Maar, oh, ik kan het wel vertellen. Daar hebben ze uitgevonden, dat is niet algemeen verspreid, maar dat is een Joodse leer, een redelijk bekende, die zegt dat er volgens de Oude Testament dus, want het Nieuwe kennen ze niet, willen ze niet kennen, dat er twee Messiassen komen. Eén die om te lijden en één voor de heerlijkheid. Want ja, dat er lijden zou komen op de Christus en ook heerlijkheid, dat wist Petrus ook, hè? 1 Petrus 1. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dat hebben ze wel bekeken en ze hebben dat niet met elkaar in verband kunnen brengen. Ze hebben ervan gemaakt dat er twee Messiassen komen. Natuurlijk, één uit David. Wie is de Christus, wiens zoon is van David? En de andere Messias komt dan uit Jozef. En die is om te lijden, want Jozef leed ook. En als je dan vraagt, verwachten ze dan echt twee personen? Dan moet ik je zeggen, nou ja, dat is heel erg moeilijk allemaal om daar een uitspraak over te doen, omdat ook binnen het Jodendom, zelfs binnen het zogenaamde orthodoxe Jodendom, dikwijls niet eens gedacht wordt aan een persoonlijke, is dat het goede woord? Een individuele Messias. ben altijd geneigd wijnrep als voorbeeld te nemen. Dat zal wel geen goed voorbeeld zijn. Deze tijd van het jaar al helemaal niet. Maar doe maar. En die zegt gewoon, ja, maar de Messias. Het is Messias, het is een Messias. Er kan in ieder van ons, in ieder van ons schuilt een Messias. Zoals er ook in ieder van ons een Farizeeër schuilt. Enzovoorts. En die man die gaf zich althans uit voor orthodox Joods. Dus ja, een persoonlijke Messias. Natuurlijk is er een categorie Joden die verwacht iemand. Wij geloven niet dat die het idee op nahaalde dat er ook een Messias moet komen uit Jozef. Maar toch is dat een opvatting. Ze zitten natuurlijk toch met de figuur van Jozef in de Bijbel. En wat doet hij daar eigenlijk? Want Jozef was geen Jood, hè? Dat weet u toch, hè? Is toch problematisch? Nee, Abraham ook niet. Mozes ook niet, trouwens. Kun je nou wel denken. Maar dat is nou helemaal niet zo. Kan het ook niet helpen. Maar Jozef. Jozef wordt vergeten. En dat is de hele Bijbel door zo. Maar Jozef is de drager van het eerstgeboorterecht. En hij blijft in die hoedanigheid in de Bijbelse historie op de achtergrond. En Juda is toebedeeld dat het op de voorgrond blijft. U kent het verhaal van die... Ach, waar ben ik nou toch over bezig? U kent het toch het verhaal van de zogenaamd van de verloren zoon? Nou, dat is een mooi voorbeeld van hoe je Jozef vergeet. Er waren twee zonen. Het was niet de gelijkenis van de verloren zoon. Het was een gelijkenis over twee zonen. En in hoge mate komt de nadruk te liggen op die ene zoon die nooit weg geweest was. En er wordt ook van begrepen, lees het maar na, wat hij voorstelde in dat verhaal. Een beeld van het jaloerse. Hij was toch jaloers op die broer die terugkwam en voor wie het gemeste kalf verslacht werd. En tegen wie gezegd werd, nee, dit is niet slecht, je bent mijn zoon. En die andere was nooit weg en zegt, begon te nukkig enzovoort. En u weet toch waar het dan over gaat? Dat gaat over, ik zal u tot jaloersheid verwekken. Het Joodse volk, tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Die verloren zoon is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. En wat daaruit voortkomt, na verloop van tijd en na omzwervingen, wat eruit voortkomt, is de gemeente. Als erfgenaam van dat eerstgeboorterecht. En dat de Joden daar boos over worden. Ja, dat is duidelijk, ja. Maar dat is het verhaal. Paulus zegt, ik zou willen dat ik ze tot jaloersheid verwerken kon. Dat is mijn bediening als heidense apostel. Enzovoorts. Toch? Maar goed, ga dus over twee. Alleen die ene was weg en komt weer terug. De ene raakte op de achtergrond. Dat is hem. Dat is die Jozef. Maar ik krijg geen naam mee. En voor die gelegenheid vergeten wij die andere. Omdat we het verhaal van een verloren zoon, dat kunnen we nog in allerlei omstandigheden gebruiken, ook binnen ethische context. Zo van, je moet niet weglopen, daar krijg je spijt van. En maar als je weggelopen bent en je hebt spijt, kun je altijd bij de Heer weer terecht. Toch? Hoe lang is het geleden dat u de kerk bezocht? Hoe lang is het geleden dat u gebeden hebt? Mist u niks? Zou u niet graag weer opgenomen worden in... Ja. Toch? Ik ben hier niet goed in, hoor, in dit soort uiteenzettingen. En ik wil het ook graag zo houden, eigenlijk wel. Na zoveel jaar hoeft dat ook niet anders meer, denk ik. Maar daar is het verhaal niet voor. Het verhaal is ter illustratie van dat terwijl de Joden helemaal niet weg zijn, maar totaal onverschillig. En niet voor hout te branden. Gebeurt de geschiedenis bij die anderen. Het is op de achtergrond, maar kom terug. Zie? Ik werk en werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien ik het u zou verhalen. Enzovoorts. Nou, dat is wat hij doet. Dat is Jozef. Ook deze Jozef. Je kunt hem meteen de vraag stellen, maar waar is hij dan? Ja, op een eiland. Ergens in het westen. Kijk, we beginnen pas in Handelingen, dit is hoofdstuk 4. Maar onderweg komen wij nog wel wat eilanden tegen. Onderweg, of varen we langs een eiland. Van Troje naar Napels. Ah, de Neapolis, oké. Okay. Van Troje naar Troas. Naar Filippi. Maar de kustplaats heet nog helemaal Scheveningen. Hij heet Neapolis, Nieuwstad. Ach, daar hebben we het later over, want daar komen we nog tegen. Zie? Komt langs het eiland Samothracee. Ik spreek het op het Nederlands uit, voor het gemak. Dan kun je het ook nog terugvinden. Of je komt terecht op het eiland Milete. Daar heb je ook van doen met het hoofd, de baas van het eiland. Je hebt wel eens gehoord van de bloedvloeiende vrouw? Nou, ook Milete, Malta. Daar had je de bloedvloeiende man die genezen wordt. Maar dat schijnt niemand te weten meer, maar het staat gewoon in de Bijbel. Het hoofd van het eiland. Wat zou dat nou voorstellen? Daar is een beeld van Caradoc, die aan het hoofd staat van Brittannië. Ik zeg het nu heel kort, maar daar komt het op neer. Maar dichterbij, Barnabas, Paulus en Barnabas, deze Jozef dus, hè? Als Paulus en Barnabas, hoofdstuk 13 is dat van Handelingen. Als die op reis gaan, op zendingsreis, dat noemen wij de eerste zendingsreis van Paulus, gaan ze dus eerst, omdat Barnabas veel ouder is dan Paulus en die heeft het initiatief, tijdens ook Barnabas en Saulus, gaan ze eerst naar dat eiland waar hij vandaan kwam. Van geboorte was hij namelijk uit Cyprus, dus ze gaan eerst naar Cyprus. Dat is ook het dichtstbijgelegen eiland trouwens. Kijkt u maar op de kaart, hè. Gaan eerst naar Cyprus. En daar krijgen ze van doen met de gouverneur van het eiland, de baas van het eiland. En die komt tot geloof. En later zijn ze op Malta, dat is niet met Barnabas, maar zijn ze op Malta. Nee, baas van het eiland komt tot geloof, enzovoort. En waarom dat is, en waarom staat het in de Bijbel? Want er is veel meer gebeurd, maar waarom staat dit in de Bijbel? Omdat het een beeld is van de essentie van de Bijbelse geschiedenis, dat de zaligheid ging naar de eilanden in het westen, eiland de zee. En daar komt het hoofd van het eiland, dat wil zeggen de koning komt tot geloof. En dat is de vervulling van Gods belofte met betrekking tot het eerste geboorterecht. Dat zou niet naar Juda gaan, naar de Joden, maar het zou gaan naar Jozef. En daar wordt de gemeente uit ontwikkeld. Dat is het verhaal. Hebben jullie die nog? Nou ja, dan ben ik vooruitgelopen, maar ik moet toch wat. Het eiland heet Cyprus. Dat heet Kypros, maar dat is van het Hebreeuwse kafar. En wij kennen het woord Kypros, Cyprus, als een automerk tegenwoordig. Hè? Dat weet je toch, hè? Nou, daar krijg je geen geld voor, dus gaat niet zeggen ook. Dus, Kypros, dat is die elektrische Seat uit Spanje. Die, hè? Kypros. Ik zie het de hele dag bij mij tegenover, dan worden die dingen verkocht. Koperkleurig, Kypros. Nou ja, omdat het koperkleurig is. En weet de Cyperse kat, die komt van Cyprus. En waarom heet die Cyprus? Omdat die koperkleurig is. Hebben we die nog? Ja. Maar koper, ons woord koper is het Hebreeuwse woord kafar. En dat, kafar wordt niet vertaald met koper. Maar het is wel hetzelfde woord. Kafar betekent bedekking en daarmee verzoening. Van Yom Kippur, weet u nog? Van grote verzoendag. Kippur, Kafar. Die naam draagt dat eiland ook. Een eiland waar verzoening plaatsvindt of waar de verzoening terechtkomt, is de gedachte die erachter steekt. Daar was trouwens ook een gouverneur, die heette ook Paulus. Nou ja, die heette Paulus. Sergius Paulus. De Fransen hebben de namen omgedraaid. Ze noemen hem Saint-Paul-Serge. Ja, Saint-Paul-Serge. Hij wordt geacht de eerste bisschop van Narbonne te zijn. Narbonne. In de Provence. Provincia Gallica. Heel verhaal. Heb ik je dat wel eens verteld? Ze hebben daar een kerk aan hem gewijd. En het bijzondere van die kerk, voor zover wat bijzonder is, het bijzondere van die kerk is dat die pilaren van die kerk, binnen die kerk, die staan op voeten. Dat is normaal hoor. Van voeten eronder. Maar die voeten zijn allemaal verschillend van hoogte. En dat hebben ze gedaan om aan te geven dat Sergius Paulus, de kerk draagt die naam dus ook, dat hij van overzee gekomen was naar Bonne om het evangelie te prediken. Maar dat is in de Bijbel de baas van dat eiland. Heb je dat nog? En toen Paulus van het eiland afging, met Barnabas, bijgenaamd Jozef, zal ik maar zeggen, toen heette het ineens niet meer Barnabas en Saulus, maar toen heette het Paulus en Barnabas. Heb je dat? Zodat historisch, zegt men, heeft Saulus van Tarsus de naam van deze gouverneur Sergius Paulus overgenomen. Misschien heeft het hem op een idee gebracht. Maar het is de illustratie van hoe de hele situatie verandert. Van de Joodse Saul, de eisende met de naam van koning Saul, die een beeld is van de Mozaïsche wet, verandert hij in iets beperkts, iets belemmerds. Want dat is de betekenis van de naam Paulus. Heb je die nog? En de volgorde wordt omgekeerd. Jozef, bijgenaamd Barnabas, is niet meer dominant. Het is vanaf dat moment, na het bezoek van het eiland, zal ik maar zeggen, vanaf dat moment is Paulus dominant. Wat er gebeurt, is een omkering van de zaken. Maar goed, dat is pas in Handelingen 13. Maar we mogen volstaan om enige indruk te krijgen van wie die Jozef eigenlijk is. Hij had namelijk bezittingen op Cyprus. Hij had namelijk een akker. Doe nog eens iemand die een akker had trouwens.
Het boek van Rut.
Hè? Ja, nee, veel dichterbij, joh. Alleen, hij heeft er geen plezier van gehad. Judas. Ja. Judas. Met die akker. Die bloedakker, weet u nog? Akker. De akker is de wereld. Maar goed. Hij had een akker en verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen, punt. En daarna horen we er nooit meer wat van. Een akker op Cyprus. Zal het vrucht dragen ooit nog eens? Zal er nog wat uit voortkomen? Ach, je weet het niet, maar het wordt in ieder geval opbrengst wordt gebracht bij, bij wie? Bij Juda, in Jeruzalem. En daar gaat de volgende episode over. Het is in een volgend hoofdstuk terechtgekomen. Ach, ja, dat kun je doen natuurlijk. Doe maar. En daar hebben we ook een zeker man. Alleen die heet niet Jozef, die heet Ananias. En bovendien zijn vrouw, Safira. Die hadden ook een haven, daar staat niet waar die was. Een hacienda, een haven, leuk is dat, ze verkocht een haven. Als je het in het Engels leest of in het Fries, dan hebben ze iets. Want haven, dat is iets hebben, hè? Een haven, een bezit. Taal is een leuk ding, hoor. Ze hebben een bezit, een haven. hun hebben en houden, hun hebben. They have something. Ze hebben iets. En er staat er, en onttrok van de prijs, ook met medeweten zijner vrouw, en bracht een zeker deel, en legde dat aan de voeten der apostelen, want dat is de uitdrukking, hè? Legde aan de voeten der apostelen. Zo eindigde ook hoofdstuk 4, vers 37, twee versen eerder. De bedoeling is natuurlijk dat wij het verband meteen leggen. Dat zijn dezelfde uitdrukkingen. En daarvan staat dan, en Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Ja, kijk, en wat er dan gebeurt, is dat er een hele discussie ontstaat. Dat hoeft niet, want die is al eeuwen geleden ontstaan, die discussie. Of Ananias niet het recht had om gewoon een deel van de, voor zichzelf te houden en slechts een deel bij de discipelen in te leveren. Het was toch niet verplicht om dat te doen. En dan moet ik u zeggen, dat zou ook gekund hebben. Dus wat dan overblijft is dat hij kennelijk gedaan heeft of gezegd heeft, of gedaan heeft alsof dat de gehele opbrengst van de akker was of van de haven die hij bij de discipelen inleverde. En dat zal dan wel. En hoe erg is dat? Ja, daar ga ik niet over, hè. Dus ja, hoe erg. Merkt u dat je ethiek, wat moet je ermee? Ik zou het niet weten. Mijn advies is, als je dit heel serieus neemt voor jezelf, mijn advies is om dus niks van jezelf te verkopen en in te leveren bij de apostel of waar dan ook. Want voordat je het weet, val je de dood bij neer. Omdat je iets te kort hebt ingeleverd. Toch? Ja. Het was goed bedoeld, maar helaas. En Petrus zegt, zo het gebleven waren, bleef het niet uw? Ja, precies, ja. En verkocht zijnde was het niet in uw macht? Ja. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. Blijkbaar dus alleen al, ja, is dat alles? Ja, dat is alles. Dat was het dan niet. Nou ja, na aftrek van de omzetbelasting en de veilingkosten en weet ik wat er allemaal nog meer. Ja, ik blijf het allemaal twijfelachtig vinden. Maar toen maar. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. Ja, als u mijn eerste gedachte daarover wil horen. Ik kan het u niet aanbevelen, maar als u mijn eerste gedachten erover wil horen, dan zeg ik, nou, die man die kwam op een nette manier aan zijn eind. Toch? Er zijn broederen. Nee, ik meen het serieus. Er zijn broederen manieren om. Hij heeft in ieder geval niet al lang ziekbed gehad of zo. Hij wil de dood neer. Ik ben ook wel eens zomaar in elkaar gezakt. Dit valt al flauw. En dan. Goed, ik werd weer wakker. Maar toen maar. Ja, het is wel een nette manier, vind ik. Nou ja, ze moeten je oprapen, maar dan moeten ze je altijd, hè. Dus ja. Hoe zeggen ze iets dan? Dat is toch eerlijk wat ik nu zeg? Is het voor straf? Ja, is het een zware straf? Nou, dat weet ik ook niet. Ik vraag me ogenblikkelijk af of die man dan misschien voor veel ernstige dingen, ergere dingen bewaard is gebleven of zo. Dat denk ik altijd meteen. Je kan wel zeggen, dat is erg, dat is de doodstraf. Maar het is ook, misschien is er toch wat voor te zeggen. Het is vast wel een tekst in Prediker die daarbij past. Nou ja, doe maar. Er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. Ja, dat zeg ik. Daar moet je mee oppassen. Maar later horen we van dit soort zaken ook helemaal niks meer, hè? En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. Want dat hebben ze mij netjes uitgelegd, ik geloof op school al of waar het maar was. Dat in die landen met die grote hitte enzovoorts en zonder koele dingen, hoe heet dat? Daar wordt iemand die overlijdt ter plekke terstond begraven. Kom je vaker in de Bijbel tegen. Er hoeven geen kaarten verstuurd. Ja, dat kan je doen. Maar dan toch al ijs in stilte begraven. Of met een heleboel herrie. Dat is zoiets. God, niet maar begraven is. Maar dan is het al gebeurd. Weet u nog? Ja. Dus het gebeurt meteen. Of er nog formulieren voor ingevuld moeten worden of zo. Ja, waarschijnlijk wel. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende dat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij het land voor zoveel verkocht? En zij zeide, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken, de geest des Heren? Zie, de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. Zij stierf dus. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen ze uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrezen over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Voor ik het vergeet, dit is de eerste keer dat het woord gemeente gebruikt wordt in Handelingen. Als u het in voorgaande hoofdstukken eventueel aantreft, is dat ten onrechte, staat er niet. Dit is de eerste keer. Er kwam grote vrezen over de gehele gemeente. Niet dat het iets van doen heeft met gemeenschap of iets dergelijks. Het woord gemeente is namelijk het woord ecclesia. En ecclesia, dat is Grieks, dat komt van ek, dat is uit. En ecclesia komt van kaleo. En dat is wat het lijkt te betekenen. Namelijk to call. Kaleo, to call. Roepen. Met uit ervoor. Ecclesia, zelfstandig naamwoord, dat is de uitgeroepenen. Of beter nog, het uitgeroepene. Maar toch maar. En de term wordt gebruikt in het Grieks, want dat staat gewoon in je Griekse woordenboek. Het wordt gebruikt ter aanduiding van de raad van een stad eventueel, of van een stad, staat heet dat in het Grieks. Een stad is een koninkrijk in het oude Griekenland, hè? Koningen der steden enzovoorts. En daar was dan een officiële volksvergadering, heet dat. Een volksvertegenwoordiging, een volksvergadering. Zodat men nou later bedacht heeft dat de Grieken de democratie hebben uitgevonden. Waar. Dan rekken ze dat begrip wel weer erg op, hoor. De volksvergadering bestond uit mensen die... Kent u de Nederlandse geschiedenis? Ik weet niet meer welk jaar het was, maar toen wij in Nederland ineens een koninkrijk werden met iemand van het huis Oranje-Nassau aan het hoofd, dat was in 1815 of zoiets. Toen moest er een... Willem, want ze heet allemaal Willem. Het was ongeveer zo. Die zei, ja, ik wil wel koning worden, maar dan moet ik wel... Eerst wilde ze hem niet als koning. Daarom roepen ze hem nu nog nadat hij zichzelf tot koning heeft uitgeroepen. Maar ze hadden hem gemaakt tot, vreemde titel ervoor uitgedacht. Die me niet te binnen wil schieten, maar daar kom ik later wel op. Maar 2 jaar later heeft hij gezegd, wat een gedoe allemaal, noem mij maar gewoon koning. En dat was hij natuurlijk al lang, maar dat doet er nou weinig toe. Maar die zegt, ja, ik wil wel koning worden, maar niet, op, niet, niet zomaar. Dan moet er wel een grondwet komen. Dat was uitgevonden door de Fransen in de tijd. Via de guillotine en de Tuilerieën. En hoe heette die dingen ook alweer? Bastille. De Bastille wilde ik zeggen, maar goed. Die hebben het begrip grondwet uitgevonden. Dus meteen overgenomen door de Amerikanen met hun grondwet. In 1776. Nou ja, anyhow. Dus ze zegt, moet een grondwet komen. Maar dat kon ook zomaar niet. Want er moest democratisch, moest de volksvertegenwoordiger komen. Die was er niet, er was helemaal geen regering. Enzovoort. Toen hebben ze... ik weet niet meer hoeveel. God, ik wist niet dat ik dat zou moeten vertellen. Nou ja, toen hebben ze brieven rondgestuurd naar de notabelen. De term is van Wim Kan, dus ik zal nou de echte... Naar de notabelen in Nederland. Dat wil zeggen, luid die, precies zoals het in de Bijbel staat, die geacht werden iets te zijn onder het volk. Aan degene die geacht werden, waarvan gij weet dat zij oudsten zijn onder het volk, zei de Heer tot Mozes. Nou goed, dat hebben ze toen gedaan. Dus voor zover er enig adel was in Nederland, want die was er helemaal niet hoor. Dat is daarna pas uitgevonden. Er was wel adel, maar er was buitenlandse adel. Vandaar de oude Nederlandse adel heeft Franse namen. Maar goed, laten we zeggen, of Duitsen. Maar noem maar op. Maar die werden uitgenodigd. En de lui die enige aanziengenoten in het land, zal ik maar zeggen. Dat waren meestal ook de mensen met de centjes. Die werden uitgenodigd als notabelen. Om zitting te nemen in de Raad van Notabelen. En die moesten stemmen over een eventuele grondwet. En dat gebeurde in het Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat is dus het begin van Koninkrijk der Nederlanden. Nou, zo'n volksvertegenwoordiging, die is dus niet door het volk gekozen. Want dit was een lange omhaal van woorden, ik weet het. Maar die was niet door het volk gekozen, die was door de koning gekozen. Nou ja, dus ze zullen hem wat aangedragen hebben, want zo gaat dat met koningen. Maar goed, maar de koning moesten ze goedkeuren, echt. Dus de lui kregen allemaal officieel van de koning een convocatie om dan en dan en dit datum te komen naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Om daar voor de gelegenheid zitting te nemen in de Raad van Notabelen. Nou, zo'n bijeenkomst, zo'n lichaam, heet zo'n ding, hè. Dit is een ecclesia. Dat zijn de uitgeroepenen uit het volk. Niet van onderaf naar boven geduwd, maar van bovenaf uitgenodigd. Nou, een groot deel is nooit gekomen natuurlijk, dat begrijpt u. Nee, broeder, er waren er te veel die zeiden, wat moet zo'n nieuw lichter... Hier koning worden en dan... Want wij zijn van veel oudere adel. Met onze wortels die eeuwen teruggaan. En die van Oranje Nassau, dat is een beetje omhoog gevallen. Het Duitse landadel enzovoort. Nee, niet dat ik dat zeg, dat zeiden zij. Er werd verschillend over gedacht, maar dat doet er nou verder niet toe. Wat het er doet is dat de Ecclesia, wat wij... vertalen met gemeente, omdat Luther dat gedaan heeft. Die vertaalden het met gemeente. De statenvertalers hebben dat gevolgd. Want wij hadden er geen woord voor. Echt niet. En het woord kerk, ja, dat is ook geen Bijbels woord. Dat komt uit het Latijn. Curiakos. Van curios. De curios is Grieks voor de Heer. Dat heet Curios, de Heere, Curios. En Curiakos betekent zoveel als dat wat de Heer toebehoort. Tegenwoordig gebruikt men het woord voor de islamitische kerk en voor de Joodse kerk. En het noemt alles maar kerk. Het woord heeft compleet zijn betekenis verloren. En in de dagen van de Statenvertaling en van Luther was de kerk Rome. En dat vonden ze ook niet aardig natuurlijk, want dat was niet van de Heere. Dus hoe vertaal je het woord dan? Ze hebben een ander woord als vertaling naar voren geschoven. Maar het gevolg is dat ik het nou moet uitleggen. Ecclesia. Ze hadden het ook kunnen laten staan, hè? Het woord. Ecclesia. Dat hebben ze met zoveel Griekse woorden gedaan. Die ze niet vertalen konden. Maar goed, dan leg ik het maar uit. Gemeente. Het is in ieder geval een verzameling die bij elkaar gezet is. Dat klopt. En zoiets heet ook inderdaad een lichaam. Zelfs onze volksvertegenwoordiging heet een lichaam. De Staten-Generaal enzovoorts. Lichaam. Samengestelde eenheid. Dus de vertaling met gemeente is toch niet zo'n gekke vondst. Maar het komt hier pas voor het eerst voor, dat moet u begrijpen. Want in essentie, er wordt gesuggereerd in voorgaande hoofdstukken, maar daar hebben we het over gehad, dat men werd toegevoegd aan de gemeente, maar dat staat er dus niet, hè, dat moet u goed onthouden. Men werd de Heere toegevoegd. Zoals zo'n geroepene wordt toegevoegd aan de koning. Want die raad van notabelen, die moesten de koning en het koningschap natuurlijk in stand houden enzovoort. Dat was er de bedoeling van. Later is daar een gekozen volksvertegenwoordiging voor in de plaats gekomen. In Nederland. Maar het is eigenlijk pas onder Willem II gebeurd. Enige decennia later. En hoe het in Engeland is, weet ik niet, maar ik weet wel dat ze daar nog een volksvertegenwoordiger, een kamer hebben met alleen adel in zit. Dat wil zeggen, dat zijn toch echt ook onder andere omstandigheden notabelen die om die reden zitting hebben in zo'n, heet dat ook een kamer? Geloof wel. Weet ik veel. Het zijn omstreden dingen, hoe dat precies zit. Maar goed, de gemeente, uitgeroepenen. Later in Handelingen komen we het woord tegen, waar het vertaald is inderdaad met raad. De raad, omdat het dan gaat niet over christenen, maar over het bestuur van bijvoorbeeld Korinthe of zo. Ik weet niet meer zo gauw uit mijn hoofd. Maar dan komt de hele raad samen, staat er. Maar er staat hetzelfde woord, de ecclesia. De notabelen van zo'n stad, zie je. Wat wij hier vinden. Ja, ik kan er lang en ik kan er kort over doen. Maar het is tamelijk eenvoudig gewoon. Ja. Want we hebben net aan het eind van hoofdstuk 4. Hebben we kennis gemaakt met ene Jozef. Die dan toch op een of andere wijze herinneringen oproept. Aan de 10 stammen van Israël. Die nou eenmaal onder de naam Jozef gaan. Met hun eerst geboorterecht. Daarmee gaat ook alles verder goed. De loopbaan van die man is hier ook niet geëindigd. Hij is belangrijke. Hij is de mentor eigenlijk van de apostel Paulus. En dat is toch een belangrijke functie geweest eigenlijk, hè? Want Barnabas is degene die uiteindelijk Paulus wegwijs gemaakt heeft in de praktische gang van zaken binnen de gemeente. Daar komt het op neer. Ik noem hem dus zijn mentor. Maar hij is een beeld uiteraard onder de naam Jozef van het eerst geboorterecht als zodanig en daarmee de verwijzing naar de 10 stammen van Israël. Daarna krijgen we van doen met iemand met wie het misgaat. Waar zou die nou een beeld van zijn? Ja, dat is niet zo moeilijk, toch? Van het Joodse volk. Dat ook de Heer wat aanbiedt. En de vraag krijgt, is dat alles? En het antwoord is, ja, dat is alles. Maar dat is niet genoeg. En daarom ging het fout. Dat is het falen van het Judaïsme als zodanig. Ik ben opgegroeid met de zinsnede. Je kunt wel je best doen, maar ons best is voor God niet goed genoeg. En dat is ook zo. Van de mens staat, ze hebben allen gezond en derven. de heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, het NBG heeft dan geloof ik iets dat. En komen heerlijkheid Gods tekort. Ik vind het altijd jammer. Komen tekort. Helemaal niks. Derven komt van de erven. Dat wil zeggen, als je erft krijg je wat en als je derft krijg je niks. Dat is derven. Dan mis je iets. Zie? Dus ik zou die vertaling gewoon laten staan. Het is mooi Nederlands. Dat is Romeinen 3 waar dat staat. Maar de wet schiet tekort. Daar gaat het om. Dat is niet te doen. Waar nog bij komt, dat... hoe moet ik het dan netjes zeggen? De Joodse religie... Ach, niet alleen de Joodse, maar de Joodse staat model voor alle religie in de Bijbel. Dat is de functie ervan binnen de Bijbelse context. De Joodse religie die wordt in stand gehouden omdat die geacht wordt iets op te leveren voor de Joden. Men wordt geacht er zelf iets aan te hebben. In ieder geval geeft het hun een identiteit. En ik weet niet hoe snel u denkt terwijl ik dit zeg. Maar dit geldt natuurlijk ook gewoon voor een Rooms-Katholiek. Ik had willen zeggen voor een Calvinist. Maar ja, ik wil niet de naam van Calvin eigenlijk gebruiken eigenlijk. Dus ja, het geldt voor een gereformeerde, kan dat? Ik weet toch niet wat het is, dus dat is makkelijk. Ze ontlenen daar hun identiteit aan. Ben je gelovig? Ja, ik ben katholiek. Rooms willen ze niet zeggen. Ze zijn niet katholiek, wij zijn katholiek. Daarom wil ik het niet zeggen, Rooms-Katholiek. Zij zijn Rooms, wij niet. Wij zijn katholiek, zij niet. Katholiek wil zeggen algemeen, dat is... Dat zijn wij. Wij horen nergens bij, tenminste, ik niet. Dus doe maar. Ja, wij zijn toegevoegd aan de Here. En daarmee aan de gemeente. Dat is de Heer, namelijk het lichaam van Christus. Enzovoorts. Hè. Nou ja, maar bij God, let maar op. Het idee blijft altijd dat religie... Men noemt het tegenwoordig geloof. Ik vind dat zo jammer, want men ontkent het begrip geloof helemaal. Ze is compleet zoek. Maar bij religie vraagt men altijd of het de mens iets oplevert. En iemand die religieus geacht wordt te zijn, die wordt geacht daar ook iets aan te hebben. Of daar zijn rust in te vinden, of zijn troost en bemoediging, of weet je veel, wat allemaal. Het is, een mens ontleent daar zijn identiteit aan, zijn veiligheid. Hij is aangesloten bij een kerkgenootschap, enzovoort. Ik herinner mezelf... Ja, ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar ja, ik heb op mijn leeftijd toch niks meer te verliezen. Dus dan vertel ik het gewoon. Ik heb iemand gekend die bedankte voor een vrije baptistengemeente. Ik weet ook waar het was en wie het was en hoe het was. En die kreeg van de predikant als antwoord te horen: maar wie moet je dan straks begraven? Ja, dat weet ik wel. De Monita-stichting. Kom op. Of jij hebt er nog een paar van die. Vanitas. Weer, maar wat voor een antwoord is dat? Wat voor een gedachte steekt daarachter? Dat je dus hoort bij een social club, heet dat in Amerika. Dan hoor je ergens bij en dat betekent, dat functioneert dan als een soort verzekering. In Nederland kennen we dat niet zo. Ja, we hebben in Nederland natuurlijk de Rotary en de, hoe heet die clubs allemaal ook alweer. Ja, dat is nuttig werk. Ik vind dat, ik ben daar wel een voorstander van op zich. Voor de natuurlijke mens, ja. Dan heb je een soort, soort vangnet, zal ik maar zeggen. En als er dan wat fout gaat, dan wordt er even rondgebeld of zo. En dan wordt er iets geregeld. Het gaat meestal over praktische dingen. Maar soms ook om baan of iets dergelijks. Dan help je elkaar in het zadel of wat dan ook. En als er dan iemand overlijdt, dan Dan wordt de begrafenis betaald door de club en het muziekkorps natuurlijk. Dat het best, ik ben even in New Orleans. En ik heb nogal eens gespeeld in zo'n orkest, die Stijn enzovoort. En dan worden ze begraven door vrijmetselaars of wat er meer is. Dat is daar wat platter dan bij ons in Europa, waar ze er heel moeilijk over doen. Maar daar is het een van de clubs waar je dan, enzovoort. Zoiets. Dat kan allemaal, maar sommigen zijn aanhangers van een religie en horen ze ergens bij. En dat is een soort verzekering voor in hun leven enzovoort. En daar ontlenen ze hun identiteit aan. Daar kruipen ze ook in weg als je komt met de Bijbel. Hè? Ook de zogenaamde christenen. Die houden hun Bijbel voor. Ja, maar ik geloof niet dat je dat zo moet lezen. Ja, nee, maar zo hebben wij dat niet geleerd. Oh, staat dat ook in de Bijbel? Dat wist ik helemaal niet. En ik zal toch eens aan de dominee vragen en dan, of zoiets. En dan zijn ze weg en dan, dat is mijn vlucht daarin. Zie? En gek genoeg, atheïsten kunnen je dit allemaal uitleggen. Hè? Die weten precies hoe dat zit met religieuze mensen. Die vluchten in hun religie. En ze geloven dus in een hiernamaals, want als je religieus bent, geloof je in een hiernamaals. Nou ja, ook in een god, maar dat is minder van belang. Je gelooft in het hiernamaals en je gelooft dus dat het later allemaal wel beter wordt. Dan geef je dan hoop in het leven. En dat moet een mens hebben, dus hebben de filosofen vroeger ook al uitgedacht. Een mens moet hoop hebben, iets om naartoe te leven. En als je dan een hiernamaals hebt, dan daar is dat dan voor. Maar dat is geen geloof. En als je dan zegt, ja, maar dat geloven ze wel. Dan zeg ik, ja, jongens en meisjes, man. Alles wat je op school leert, is dan geloof. En als je het niet gelooft wat de juffrouw je vertelt, krijg je gewoon een slecht cijfer voor de aardrijkskunde. Nee, voor je geloof. Alleen ze noemen het niet zo. U gelooft toch ook dat 1600 was slag bij Nieuwpoort enzovoort. Dat moet je toch allemaal leren? Hoe weet je dat? En wat maakt het uit? Wie vocht daar eigenlijk? Waar ligt Nieuwpoort? Waar ging het eigenlijk over? Hoe weet je dat? Ja, omdat het in het boekje staat. De juf heeft het gezegd, of de meester. Ja, dat is je geloof. Dan is alles geloof. Zie? Maar ik heb het niet over geloof. Ik heb het over religie. Over de verzameling wetten en regels. Dan moet je niet een geloof noemen. Want het is alles. Hè? Nou ja. Maar dat is religie waarin men schuilt. En als het dan later toch tegenvalt of zo, kan je altijd zeggen, ja, maar dat hebben ze mij zo verteld en ik ben daar trouw aan gebleven. Dat is toch een verdienste. Enzovoort. Ze vinden zichzelf knap dat ze het voor elkaar gekregen hebben. Dat vind ik ook, hoor. Vind ik ook knap dat ze kunnen leven in zo'n verzameling wetten die hun de vrijheid ontneemt. Al moet ik erbij zeggen dat voor sommigen is dat een redding, hoor. Omdat ze anders met hun leven helemaal geen raad weten. Dus ja, dit is voel voor psychologen. Zie? Maar dat is met alle religies zo. En het Jodendom, het Judaïsme, fungeert in de Bijbel als uitbeelding van alle religie. Kan niet schelen welke het is. Het illustreert dat de mens vastzit aan allerlei inzettingen, maar tegelijkertijd geblokkeerd is voor de waarheid. En dat is het grote probleem. De wereld wordt beheerst door de leugen. En de leugen neemt mensen gevangen, sluit hem op. En dat gebeurt met name door religie uiteraard. Sluit hem op, zet hem in een kooi als het ware. En daarmee is de religieuze mens niet langer ontvankelijk voor de waarheid. Dat is het. Zie? En toen ze in Oost-Europa een antichristelijke, een seculiere staat oprichtten, ik heb het over de Sovjet-Unie, had je nog maar één waarheid en dat was de krant. De Pravda. Onder staatsbeheer. Dat was de waarheid. Ze hebben het me uitgelegd. De waarheid is dat wat goed is voor een partij. Het krijgt een andere betekenis. Het hele begrip waarheid is men daarmee kwijt. Nou ja, en onze westerse wereld is dat natuurlijk ook zo inmiddels. Men is daar de Bijbel kwijtgeraakt, systematisch. En daarmee de waarheid kwijtgeraakt. En nou weet men niet welke kant men op moet. Slaat de verwarring toe, de chaos. Zie? Maar is de religie van de mens genoeg? Is het acceptabel voor God? Nee, is het alles? Ja, maar ik moet er zelf ook wat aan hebben. En dat zo'n religie, ook het Jodendom, in stand gehouden wordt, dat is in de eerste plaats omdat daarmee de aanhanger ervan daar een identiteit aan ontleent. Zijn Jood zijn. Dat er varianten op zijn en dat ze daar ook God buiten de deur zetten en het inruilen voor bijvoorbeeld het Zionisme enzovoort. Ja, allemaal tot je dienst, maar het blijft precies hetzelfde verhaal. Men verschuilt er zich in. En wat brengt het de mens? Niks. Het geeft hem misschien iets om voor te leven, maar het levert op geen enkele wijze enige vrucht op. En dat is wat het is. En daar sta je dan voor Petrus met je spullen. Is dat alles? Ja, dat is niet genoeg. En de dood van Ananias en Safira is dus de uitbeelding van het oordeel dat in die dagen al over het Jodendom kwam. En u weet hoe het gegaan is. Judas, die ook zo heette natuurlijk, is daar de uitbeelding van. Van hem staat, hij is voorovergevallen en uiteengespat. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet geschreven. Maar de verklaring daarvoor is, het Joodse volk, de staat is vernietigd en het volk is verstrooid geworden. Zie? Alleen het gebeurt twee keer. Hier ook, het gebeurt twee keer. Ananias. En dat is Grieks voor Ganania. Of als je het andersom uitspreekt, dan is het Johannes. Johanan. Ganania. Ananias. Want de geet van Ganania wordt eerst een he, een letter H. En u weet hoe dat zit. De Grieken schrijven dat niet. Dus dan raak je hem kwijt. Dus dan wordt het niet Ganania's, maar Ananias. En de S aan het eind is weer net als bij Jozes enzovoort. Dus, en dat betekent dus wat de naam Jan dus ook betekent. Het is precies hetzelfde. Jehovah is genadig. Ananias. Het is later ook een Ananias die Paulus moet opvangen. Weet je nog, in Damascus. De Heer zegt, ik stuur je die blinde Saulus van Tarsus enzovoort. Ananias, Jehovah is genadig. De naam staat dus aan het begin van onze bedeling. Jehovah is genadig. Dan heet zijn vrouw Safira. Ja. In de boeken staat dat de naam betekent dat ze mooi was. Nou is dat een typisch een Joodse uitleg, denk ik wel eens. Want die erkennen mooie vrouwen in de Bijbel. Als daar zijn Sarah, Esther en nog zo wat. Weet ik veel. Die hebben een lijstje daarvan, hoor. Ja. Nou ja. Maar goed, ze vertalen Safira met mooi. Ik weet niet of dat komt van het woord Safir. Maar volgens mij heet ze in het Hebreeuws Zippora. Zippora, Zippora. Dat is de naam namelijk van de vrouw van Mozes. Die heette niet Mozef trouwens. Maar die heette Mosje met een open eind. En wij hebben er toch een S achter gekoppeld. Is het toch Mozes geworden. Maar toen maar. Maar die vrouw heette Zippora en dan vertalen ze het niet via een Aramese constructie, Galdees. Aramese constructie met dat ze mooi was. Al hebben we daar niet al te veel twijfel over, maar daar gaat het nou niet om. Men vertaalt Zipora met vogeltje. Ja, een vogel. Ze was getrouwd met één vogel. Ook leuk, denk ik. Zijn er nog meer vrouwennamen met een vogel? Zwaantje. Ik heb iemand gekend die heette Zwaantje. Ja. Een meneer die zwaan heet. Hè?
Merel.
Merel, ja, is goed. Ja. Heel goed. Gaat hij verder, ja. Oké, okay. Merel. Ja. Robin.
Robin, ja.
Dat is een rood bosje, toch? Robin. Hoewel het ook een meneer kan zijn, heb ik begrepen. Nou ja, zoiets. Zipora. Dat is wel leuk en het is ook wel een redelijke vertaling. Maar de naam betekent... men vertaalt met vogel, maar de echte betekenis is die van de vlerken. Namelijk die uitgespreid worden. Dus dat woord Zipora betekent zij breidt zich uit. Zij zwerft uit, zij wordt groter in de breedte. En ik zou niet weten waarom de naam Safira niet gewoon Zipora is. Want dat weet u, die S-klank die varieert ruim. En de F van Safira is dezelfde letter als de P van Zipora. De F is de P en de P is de F. Bij ons scheelt het ook maar een heel klein beetje, dat weet u, hè. Die F is open en als je hem dicht maakt, is het een P. Dat weet hij toch nog of niet?
In Eindhoven hebben ze
dat ook. Ja, Philips.
Ja, je weet dus nooit of je flip moet schrijven met PH of met een F. Toch? Want PH is een F. Een P met lucht erdoor. Geaspireerd heet dat. Met adem. Dus dan mensen met een hazellip die... Oh, mag je dat zeggen eigenlijk nog? Die doen dat wat makkelijker. Die komt de mond niet helemaal dicht. Dus er komt altijd lucht door. Wordt altijd geaspireerd. Dat zijn zo van die dingen. Maar het breidt zich uit. Maar dat is precies zoals de vrouw van Mozes ook heet. En het beeld ook inderdaad hetzelfde uit. Het gaat namelijk om de verspreiding... De uitbreiding, de verspreiding van het Joodse volk. De diaspora. Heb je dat? Bovendien, het vrouwelijke staat altijd voor dat wat zich naar buiten uitdrukt. Dat is per definitie vrouwelijk. Althans, voordat we genderproblemen kregen. Die kregen we ook niet, die hebben we uitgevonden. Maar dat terzijde... Maar dat had ik natuurlijk ook allemaal niet moeten zeggen. Maar het is het vrouwelijke. Als iemand te zeggen betekent mooi, dan zeg ik... Ja, dat is de bedoeling van alles wat zich naar buiten toe openbaart. Dus dat zal wel de samenhang van de termen zijn. Maar de grondbetekenis is die van die uitbreiding. Nou goed. Wij vinden ze allebei en hen overkomt hetzelfde, zei het dan... dat er 3 uren tussen zitten. Dus het wordt uitdrukkelijk van elkaar gescheiden. Zo van, ja, het is eigenlijk wel hetzelfde, maar toch ook weer niet. Er zit een tijdsverloop tussen. En dat kan ik u wel zeggen. Want het komt ook inderdaad 2 keer aan de orde. De eerste keer is aan het begin van onze bedeling... bij, laten we zeggen, het aanbreken van de heerschappij. Ik had ook bedeling kunnen zeggen. Der genade. Want het einde der wet, dat weet u, is Christus. En wij zijn sindsdien niet onder de wet, maar onder de genade, heet dat. Dat wil zeggen onder de heerschappij van de genade. Dat is de prediking. Dat is kenmerkend voor het Nieuwe Testament. Jehovah is genadig. Maar het gevolg ervan is inderdaad de verstrooiing, de ondergang van de Joodse natie als zodanig. Dat is een historisch feit waar we tot vandaag mee van doen hebben, dus ik kan het rustig zo zeggen. Iets moeilijker ligt het gewoonlijk om te begrijpen dat dezelfde situatie zich opnieuw zal voordoen in de toekomst, namelijk bij wat wij noemen de tweede komst van Christus. Dat wordt in hoge mate dan toch een herhaling van de geschiedenis. Want ik aarzel natuurlijk omdat ik me bewust ben van dat vele oprechte gelovigen die denken echt dat de huidige Joodse staat van de laatste eeuw, zal ik maar zeggen, nou ja, officieel sinds 1948 dan, dat dat het werk Gods is. Dat wil zeggen dat het de Heer zelf is die de Joden terugverzamelt, want zo leren ze dat, naar Palestina, wat toen nog Palestina kon heten. Het is tegenwoordig ook problematisch geworden. Maar toen maar. En veelal denkt men dan, ik volg nu gewoon de gedachtegang trouwens van Johannes de Heer in hoge mate, die niet altijd dezelfde gedachten daarover gehouden heeft, overigens, in zijn lange leven en bediening. Dus dat is het excuus wat ik meteen inbouw. Maar het idee was, ja, de terugverzameling van Israël, de dagen van de kolonisatie, alsnog van dat braakliggende land daar in het Midden-Oosten onder de naam Palestina, dat beschouwde hij als vervulling van de beloften Gods, uitlopend in de oprichting van de Joodse staat, waarvan hij letterlijk schreef dat dat een verheugend verschijnsel was, enzovoort. En velen denken in onze dagen dat nog steeds, dat het de Heer is die dat land weer opbouwt en de Joden thuis haalt. Je kan er ook aan bijdragen financieel, breng de Joden thuis. En dan bedoelt men dat ze daar in dat land thuis zijn. Dat is bijbels gezien volstrekte onzin. Ja, dat komt er ook maar weer zo uit, maar het is bijbels gezien volstrekte onzin. Niet een beetje mis, het is 100% mis. Ik ben altijd nog blij met wat mijn grootvader erover schreef. Die zegt, het is niet een verheugend verschijnsel. Het is niet vervulling van Gods beloften. Het is wel de vervulling van de profetisch woord, maar het is opstand tegen God. Begrijp je goed, als de antichrist komt, komt hij ook niet de beloften Gods vervullen, toch? Dat is vervulling van profetie, maar niet van Gods beloften. En de terugverzameling van Israël, als je dat zo kunt noemen, van de Joden bedoelt men natuurlijk, naar het beloofde land, is zonder dat er wat veranderd is, dat wil zeggen in ongeloof. Maar juist om hun ongeloof zijn ze verstrooid geworden onder alle volken. Heeft de Heer aan het land uitgezet. En dus terugkeer in ongeloof, want het is het uitdrukkelijk. Dat is opstand tegen God en brengt hetzelfde oordeel daarover. Het is eigenlijk dramatisch. Ik heb wel eens horen vertellen dat het idee dat er altijd een gelovig overblijfsel is, waar dan ook, en ook onder de Joden, dat gelovig overblijfsel, dat zouden dan die zwaar orthodoxe Joden zijn in Jeruzalem. Die zijn niet gelovig, die zijn religieus. Die zijn stokongelovig. Dat is niet een gelovig overblijfsel. Dat waren de vijanden van de prediking van het evangelie. De vijanden van de apostelen enzovoorts. Vijanden aangaande het evangelie.
Maar heet dat. Het terugbrengen van de Joden naar Jeruzalem is eigenlijk ook misdadig naar de Joden.
Ja. Dat is het ook eigenlijk. Ik wil er ook absoluut niet in betrokken zijn. Ik gun iedereen zijn eigen land en zijn thuis en wat het maar is. Maar wij weten dat het dat helemaal niet kan zijn. Wij weten namelijk dat de geschiedenis zich zal herhalen. En dat als de Heer komt in tweede instantie, brengt hij in tweede instantie zo'n oordeel over de Joodse natie. Die zal opnieuw verwoest worden, vernietigd worden en voor zover wat overblijft zal het verstrooid worden. Maar zelfs dat heb ik in de Bijbel niet eens gelezen. Het wordt gedood namelijk. En ik ben van mening dat Ananias meer specifiek de uitbeelding is van wat er inmiddels in het verleden over de Joden gekomen is. En dat Safira de uitbeelding is van wat er in de toekomst alsnog over hen zal komen. Zo'nzelfde oordeel. Dat is dat verhaal van de 70ste week van Daniël en de grote verdrukking van 3,5 jaar over de Joodse stad en staat. Over uw volk en uw heilige stad, heet dat in Daniël 9. Dat gebeurt opnieuw. Uitlopend, in beide gevallen dus, op inderdaad de verwoesting van Jeruzalem. Nou ja, en de dood van alles wat daar leefde. En dat zal het in de toekomst ook zijn. Nee, niet omdat ik dat wil, maar omdat de Bijbel dat nou eenmaal zo beschrijft. Daar hoeft ook niet de minste twijfel over te bestaan. Alleen moet ik zeggen, ja, dat kennis van de profetieën, de eschatologie, dat wil zeggen de leer der laatste dingen, ja, die is. In traditioneel christelijke kringen bestaat die helemaal niet. Die hebben alleen enig idee van, er komt ooit een judgment day. Een oordeelsdag, de jongste dag, en dat is het dan. Maar een wederkomst met een oordeel over de volkeren, het herstel van de troon van Davidische huis in Jeruzalem, een duizendjarig rijk, om de term van Johannes de Heer dan te gebruiken. Dat kent men helemaal niet. Het wordt, van oudsher wordt dat beschouwd als een dwaalleer en als iets sectarisch. Dat zijn wij dus, ja. Maar de Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan. Ja, dan zeggen zij, ja, dat is als je dat letterlijk neemt. Ja, dat nemen wij letterlijk, ja, we nemen het allemaal letterlijk. Zie? Nou ja. Het zijn dingen die nog nooit vervuld zijn en die ook niet vergeestelijk kunnen worden. Zo van, ja, maar het heeft daar en daar al een vervulling gehad enzovoort. Dat is niet zo. De Heer heeft niet zijn voeten gezet op de Olijfberg op de dag dat Jeruzalem verwoest werd. Met de vlucht van een overblijfsel uit Jeruzalem naar Petra enzovoort. Dat is allemaal niet geweest. Of een terugverzameling van Israël waarbij men 7 maanden nodig had om het land te reinigen. Van alle lijken. Dat is toch niet? Het is er nooit geweest dat Ros, Mezech en Tubal en hoe zal men heten en Togarma enzovoort opgetrokken zijn naar het land Canaan, naar het heilige land en het plat gebrand hebben. Dat is nog nooit gebeurd. En dan kan je wel zeggen, je moet het niet letterlijk nemen. Ze bedoelen gewoon, je moet het gewoon uit je Bijbel scheuren. Je moet het gewoon niet geloven, iemand heeft dat bedacht. Wat denken ze echt? Ik lees tegenwoordig, nou ja, altijd al, lees je boeken die rechtstreeks verband houden met de Bijbelse geschiedenis. Aan de ene kant en aan de andere kant met de archeologie en geschiedenis van de wereld, van de volken, zal ik maar zeggen, de algemene geschiedenis. En dan gek genoeg, dan halen ze sommige dingen uit de Bijbel, beschrijven ze van dat moet dan geweest zijn. Maar al wat er omheen staat, redeneren ze weg. Ja, dat heeft iemand bedacht. Ze zijn geïnspireerd geworden door allerlei omstandigheden. En toen hebben ze zo'n verhaal geschreven enzovoort. Ja, wat moet je dan met je Bijbel? Laat dan het gewoon liggen. Het heeft iemand verzonnen. Met als goede bedoelingen dat het gebruikt zou worden voor de ethiek. Daar komt het op neer, hè? Dat je daar iets, je inspiratie of je in zou vinden of moed in zou verzamelen. Waar de immers de hele literatuur en alle fictie geromantiseerd voor gebruikt wordt enzovoort. Zodat je kunt identificeren met bepaalde figuren, mensen, omstandigheden die door anderen verzonnen zijn. Heb je dat nog? Het is een dwaze wereld. See? Maar de Bijbel is er glashard over. En dat vind je hier terug. Dit is een glashard verhaal. En hoe dat zit met Ananias en Safira. Ik geloof dat het gelovigen zijn. Anders hadden ze überhaupt niks bij de discipelen gebracht. Ik geloof ook dat ze gecompenseerd zullen worden voor het stuk leven wat ze hier op aarde gemist hebben. En misschien zijn ze wel dankbaar voor wat ze gemist hebben. Dat weet ik allemaal niet. Daar kan ik ook helemaal niks over vertellen. Dus het blijft over, waarom staat dit in de Bijbel? Want het herhaalt zich nooit, hè? Komt later nooit meer terug, iets dergelijks. En in de geschiedenis gebeurt dit herhaaldelijk. In de kerkgeschiedenis, dat mensen wat aan de kerk doneren, net en of het alles is. En het heeft ook geen consequenties, waarom staat het dus in de Bijbel? Het antwoord is omdat het uitbeelding is van zaken die deel uitmaken van de heilsgeschiedenis als zodanig. Met naam en toenaam. Zie? Nou ja. En daarna gaat het gewoon weer over tot de orde van de dag. Namelijk door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. Let op, tekenen en wonderen. Maar in die categorie valt dit ook. Of het een wonder was? Ja, wij denken altijd dat wonderen gaat over genezingen. Dit wonder is dat ze allebei dood neervallen. En dat het een teken is, dan is de vraag een teken waarvan? En dat heb ik u net verteld. En zet ze maar weer naast elkaar. De ene kant Jozef, met de achtergrond van eerstgeboorterecht en het verhaal van de 10 stammen. En Lo-Ami dat Ami zou worden. En aan de andere kant krijg je dan dus automatisch het tweestammenrijk, de Joden of wat daarvoor door moet gaan. En dan komt het verhaal twee keer. En dat klopt, want vanaf die dagen zou Jeruzalem twee keer verwoest worden. En twee keer een einde gemaakt worden aan een Joodse staat en stad. Eén keer in het verleden is dat gebeurd. Onder de Romeinen, om zo te zeggen. En de andere keer zal zijn aan het eind van de 70e week van Daniël. Nou, dat was geen bemoedigend verhaal. Dus, maar daar was het ook niet voor. Het gaat erom dat het de bevestiging is van wat we elders in de Bijbel leren, uit het profetisch woord en over het werk dat God met name in onze dagen doet. God heeft de wissel omgezet en zijn werk ging niet door via Joodse traditie of iets dergelijks, maar via Jozef, zijn belofte met betrekking tot eerstgeboorterecht. Ik heb natuurlijk geen tijd meer, maar ik denk bij dit soort dingen altijd aan Salomo met die ene baby. Er was er nog maar één. Er was één baby. En de vraag is van wie is die? Van die vrouw of van die vrouw? Toch? En die vrouw van wie het was, die zei al, geef maar aan die anderen. Dan blijft hij tenminste leven. En daarom denkt men tot vandaag dat de gemeente voortkomt uit het judaïsme, uit de Joodse traditie. Maar het is niet waar. Dat ziet er aan de buitenkant zo uit. Maar in werkelijkheid, wij komen voort, christendom, de gemeente als zodanig komt voort uit de beloften aan Jozef. Uit de 10 stammen van Israël. Dat is de andere kant. Heb je dat nog? Nou ja. En het verhaal van die twee vrouwen en twee hoeren, dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Nee, zo vaak. Komt vaker voor in de Bijbel. Altijd met dezezelfde strekking. Je denkt dat het de een is, maar het is de ander. Want dat is in onze dagen nog steeds het geval. Goed, wij moeten het daarbij laten voor vanavond en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En we danken u dat we mogen leren verstaan dat het niet zomaar iets is, maar dat het berust op de beloften die u van oudsher gedaan hebt en daarmee de vervulling is van die beloften en dus uw profetisch woord ook. We danken u daarom dat onze positie vast ligt in dat boek wat we ook vanavond voor ons hadden. In uw woord, in uw raad en in het bijzonder in de persoon en het werk van onze Heer en Heiland. Wij danken u daarom ook dat we over de omstandigheden van dit leven heen, van de tegenwoordige eeuw, mogen uitzien, kunnen uitzien naar die geweldige toekomst die niet ver meer kan zijn. Die vervulling namelijk van al hetgeen de profeten gesproken hebben en de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gewag hebben gemaakt. Wij danken u daarom voor de hoop, voor die levende hoop die wij van u hebben ontvangen. Niet omdat wij daarom gevraagd hebben, maar omdat u dat hebt vastgelegd in uw raad en ons geopenbaard hebt in uw woord. En wij zeggen u daarvoor hartelijk dank en bevelen ons daarom ook bij u aan. Bewaart u ons voor de duisternis van de wereld en richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.